Leest spreekt. En vandaag spreekt Leest met bedrijfshistoricus Katie Sluiterman over het klimaatvonnis tegen Shell. Mijn naam is Geert Buulens, welkom bij de podcast van Leest, open wetenschapsplatform over Nederlandse literatuur en cultuur. U vindt Platform Leest online en op Twitter @platformleest. Abonneren op deze podcast kan gratis via de bekende podcastkanalen. Op 26 mei 2021 om 15.28 uur werd Nederlands nieuws plots wereldnieuws toen de rechter in Den Haag het olie- en gasbedrijf Shell verplichtte de uitstoot van broeikasgassen voor 2030 met 45% terug te brengen ten opzichte van 2019. Ook op tv hoorbaar gejuich steeg op bij de klimaatactivisten van Milieudefensie die de zaak hadden aangespannen. Wellicht was er op dat moment geknars van tanden in de bestuurskamers van Shell, maar daar stonden bij mijn weten geen camera en microfoon opgesteld. De discussie over wat dit vonnis betekent zal niet snel verstommen, want behalve de enorme zakelijke belangen staat hier natuurlijk ook het welzijn van de hele planeet mee op het spel. Een goed moment, zo dachten wij bij Leest, om in onze podcast de geschiedenis in te duiken van dit bedrijf dat in zijn complexe ontwikkeling zo innig is verweven met de kapitalistische, koloniale en milieugeschiedenis van Nederland. En met wie kunnen we dat beter doen dan met Katie Sluiterman, emeritus hoogleraar bedrijfsgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis van de 19e en 20e eeuw. Katie schreef het laatste deel van de meerdelige geschiedenis van de Koninklijke Shell en een hele reeks andere boeken en artikelen over ontwikkelingen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Ideale gesprekspartner om het nu al historische vonnis van historische duiding te voorzien en het ook in een ruimer kader te hebben over de innige band tussen dit bedrijf en de Nederlandse cultuur. We praten eerst over het vonnis, dan over de structuur van Shell en dan over de milieugeschiedenis van het bedrijf. Welkom Katie, heel fijn dat je er bent.
Ja, fijn Geert om hier te zijn.
Zet jij ook nagelbijtend voor je scherm die 26e mei?
Nou, dat nog net niet, maar was natuurlijk wel heel spannend wat de rechter zou zeggen. En het was ook wel verrassend dat ze deze uitspraak deden.
Ja, hoe denk je dat er in de bestuurskamer van Shell is gereageerd? Hadden zij ernstig rekening gehouden met deze uitspraak?
Ik vermoed dat ze toch wel wat teleurgesteld zijn. Want het is toch wel heel ongebruikelijk dat de rechter maatregelen oplegt die niet al in wetten zijn gevangen. Dus ja, dat de overheid zulke maatregelen neemt is begrijpelijk. Dat de rechter de overheid aanspreekt is ook nog wel begrijpelijk. Maar dat ze nu rechtstreeks het individueel bedrijf verplichten tot zeer duidelijke inspanningen is toch wel verrassend.
Ik neem aan dat een bedrijf van deze orde met elk scenario rekening houdt. Dus dat ze eigenlijk plannen klaar hadden liggen voor verschillende uitkomsten. Of is dat zo, denk je?
Nou ja, ze hebben natuurlijk wel nagedacht over als het toegewezen wordt wat hun reactie zou zijn en in het andere geval. Maar dit is wel een bijzondere uitspraak in die zin dat het een wereldgroot probleem is wat nu... Waarbij één bedrijf nu uitgezocht wordt om daar wat aan te doen. Terwijl zij natuurlijk onderdeel zijn van een veel grotere olie- en gasindustrie.
Ja, precies. Dat is ook een deel van de verdediging van de grote baas van Shell in de televisieversie van dat toneelstuk De Zaak Shell van Anouk Nuyens en Rebecca de Wit. Ja. Daar zegt die baas ook, dus de vertegenwoordiger, de stem van Shell, die zegt van ja, als we dit proces verliezen, dan gaan we failliet. Is het zo ernstig?
Nou ja, als ze dit echt zouden moeten uitvoeren. Ik vermoed dat ze nog wel in hoger beroep gaan. Maar dan krijgen ze natuurlijk een hele nadelige positie ten aanzien van de concurrenten. En dat betekent dat ze het moeilijk krijgen. Ja, zeker. En kijk, Shell is natuurlijk heel groot. Maar dat wil niet zeggen dat ze onkwetsbaar zijn. En ook niet dat zij de grootste zijn. Nog lang niet. Er zijn veel grotere bedrijven, ook in die sector, zoals Saudi Aramco, Gazprom en ook ExxonMobil. Dat zijn allemaal grotere bedrijven. Dus vanuit Nederland lijkt het wel een reus, maar binnen de sector is het niet de dominante partij.
Ja. En wat gaan ze nu concreet doen, denk je? Ik hoorde Holly Jane Buck van de University of Buffalo, die in de podcast Carbon Removal Newsroom zei dat Shell nu wellicht de meest vervuilende onderdelen gaat afstoten. Ja. En dat het dus een illusie is te denken dat de uitstoot ook zal verminderen. Is dat ook jouw inschatting?
In de olieindustrie een project beginnen, daar gaat jaren en jaren overheen. Dus als je maar 10 jaar krijgt om een enorme omzet te maken, dan kan je dat gewoon eigenlijk technisch niet intern in die periode voor elkaar krijgen. Als je een windmolenpark wil gaan bouwen, voordat je de toestemming hebt, voordat je bent gaan bouwen, dan ben je zo 10 jaar verder. Dus ja, als ze er echt precies aan die 45% uitstoot moeten gaan voldoen, de reductie, dan denk ik dat ze er niet aan ontkomen om onderdelen te verkopen en misschien ook andere onderdelen te kopen. Dus voor een deel gaan ze het probleem, als dat echt opgelost moet worden voor die tijd, op die manier oplossen door kopen en verkopen. En op wereldschaal verandert er dan niet zoveel.
Nu is het in dat opzicht ook een mentaliteitskwestie binnen Shell. Hè? Want je zegt van ja, het duurt heel lang om zo'n project op te zetten. Nou, ze weten al wel even dat dit boven hun hoofd hangt. Dus ze zouden ook extra geanticipeerd kunnen hebben.
Zeker, ja. Nee, dat is een verwijt wat je ze kunt maken. Dat zij eind jaren 90 wel al allerlei activiteiten hadden. En die nooit groots hebben uitgerold. Dus zoals Jeroen van der Veer laatst ook weer voor Grove Buitenhof zei, we hebben allerlei potjes op het vuur gezet om die technologieën te ontwikkelen. Dus dat hebben ze wel gedaan. Maar ze hebben het niet ook dan heel grootschalig in productie genomen. Ook vaak omdat ze zeiden, ja, dat loont nog onvoldoende.
Ja. Nu, Mark van Baal van Follow This, die club die probeert aandeelhouders van grote klimaatvervuilers te overtuigen om hun stemmen in te zetten bij aandeelhoudersvergaderingen om een strenger klimaatbeleid te eisen, die zei onlangs in NRC, ik citeer even, en hij heeft het over Shell, voor een bedrijf dat al 100 jaar één businessmodel hanteert, is de energietransitie riskant. Want er is veel veranderd. Het wordt moeilijker om olie en gas uit de grond te halen. De distributieketen is ingewikkelder geworden en de technologie complexer. En nu heeft de bedrijfstak ook nog een nieuw businessmodel nodig. Dat is uiterst risicovol voor een gevestigd bedrijf, waarvan de top maar op één manier kan denken en waarvan de top juist op die plek zit, omdat ze goed zijn in olie en gas.
Ja, dat is ook zo. Daarom hebben ze natuurlijk ook altijd zich vooral op olie en gas gericht. Maar ze hebben natuurlijk wel heel veel technologische kennis die ook op andere gebieden ingezet kan worden. Dus ik denk dat ze best een hele omslag kunnen maken en dat ook de jongere garde daar ook zeker heel erg in geïnteresseerd is. Dus binnen Shell zijn er ook genoeg mensen die groene kant op willen gaan. Ja. En ze begrijpen ook wel dat ze het moeten. Ze hadden natuurlijk zelf ook al plannen gemaakt om groener te worden. Maar het gaat gewoon niet snel genoeg. En zeker niet naar het gevoel van veel mensen. Die denken van leuk dat jullie dat doen, maar kan er nog een schepje bovenop.
Ja. Is er eigenlijk een soort van generatiestrijd binnen Shell dan?
Dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat er veel mensen zijn dat die graag op die nieuwe energie zich richten en daaraan willen bijdragen.
Ja, en maar je zei, ze zijn er eigenlijk al lang mee bezig. Ik las in jouw boek een intern document uit 1976, waarin ze al een actieve rol zullen spelen in het zoeken naar en ontwikkelen van andere energiebronnen. Je zou denken, nou, we zijn bijna 50 jaar verder. Ja. Dan zit het toch eigenlijk al 50 jaar in de gedachten en in het handelen van zo'n bedrijf. Waarom zijn ze daar dan niet proactiever helemaal die richting uitgegaan?
Een van de redenen die zij zelf altijd noemen waarom ze nog steeds in olie en vooral gas zitten, is omdat zij het gevoel hebben dat de wereld deze bronnen nog heel lang nodig heeft. En dus zij verwachten toch dat de behoefte van de wereld aan energie toch nog wel een tijd lang zal doorlopen. Maar tegelijkertijd hebben ze wel over die hele periode, maar in de jaren 70 hebben ze ook aan nieuwe energie gedacht. Maar toen waren ze meer bezig met de vraag, moeten we niet naar kernenergie? Of moeten we niet toch meer ook steenkool hebben? Want die olie wordt schaars. Dus voor een deel was dat niet antifossiel, maar was dat angst voor het gebrek aan grondstoffen. Op een
goed moment. Maar toen was men toch ook al bezig met zonne-energie?
Ja, met windmolens ook. Men heeft ook aan windmolens gewerkt. Dus ze hebben wel aan die technologie allemaal gewerkt. En ook bijgedragen aan die ontwikkeling. Maar ze hebben ze nooit groots in productie genomen. Ja. Dus ze hebben aan zonne-energie gewerkt. Ze hebben ook een tijd lang ook aan forestry gedaan, bosbouw. Omdat ze dachten, nou, bomen zijn ook hernieuwbare energie. Maar daar kwam toch een hele andere soort kennis aan te pas. Dus dat hebben ze weer afgestoten.
Ja, we gaan even wat uitzoomen en ook wat algemener historisch praten. Wat voor een bedrijf is Shell eigenlijk? En dan misschien moet ik de vraag ook anders stellen. Waar zit Shell eigenlijk? Want het hoofdkantoor is in Den Haag. Maar als ik het goed begrijp, is het een onderneming naar Brits recht. Hoe kan het dan dat een Nederlandse rechter zich hierover kan uitspreken?
Nou, ik denk dat de Nederlandse rechter dat kan omdat het hoofdkantoor in Nederland is. En ja, Shell is dus ontstaan als een fusie tussen een Nederlands bedrijf, de Nederlandse Petroleummaatschappij, en een Engels bedrijf, Shell Transport and Trading. En toen ze fuseerden, of eigenlijk samen gingen in...
En wanneer was dat ongeveer?
Dat was in 1907. Toen hebben ze besloten dat de beide moedermaatschappijen, dus de Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Oliebronnen enzovoort, en de Shell Transport and Trading, dat die als moedermaatschappijen zouden blijven bestaan, één in Nederland en in Engeland. Dus het is heel lang een apart bedrijf gehad met twee nationaliteiten.
En hoe verloopt zo'n besluitvorming dan in de praktijk, zoals nu als we het over dat klimaatbeleid hebben? Waar wordt dat dan bepaald? En wie bepaalt dat?
Nou, kijk, ik weet niet van nu aan welk jaar je ongeveer denkt, maar bij die fusie hebben ze besloten dat dus die twee moedermaatschappijen zouden blijven bestaan, maar dat die samen eigendom zouden zijn van de holding companies die daaronder zaten. En daarmee waren ze dus beide toch verantwoordelijk voor het hele bedrijf. En hadden ze ook een directie die samengesteld was met mensen uit beide ondernemingen, moedermaatschappijen. En ook een raad van commissarissen of een committee of managing die directors, die dus allemaal samen de besluiten namen. Dus tegelijkertijd is Shell ook altijd heel decentraal georganiseerd geweest. Dus maatschappijen in de hele wereld die tot de Shell-groep behoren, hadden zeker in het verleden altijd een grote mate van zelfstandigheid.
Maar als het nu gaat over zoiets algemeens en letterlijk wereldomvattend als klimaatbeleid, waar worden dan de bakens uitgezet? Gaat dat eigenlijk in eerste instantie uit vanuit hun interne wetenschappers die aangeven wat technisch gesproken wel en niet kan? Of heb je een directie die dan heel erg directief is en die zegt van dit is wat er moet gebeuren? Of zijn het aandeelhouders? Hoe moet ik mij dat concreet voorstellen?
Nou, het is natuurlijk uiteindelijk is het de directie die over dit soort dingen beslist. En die wordt door allerlei stafmedewerkers op de hoogte gesteld. Die schrijven rapporten en dat zijn verschillende afdelingen. Dus je kan een afdeling in Shell Nederland hebben die zich daarover buigt. Je kan een afdeling hebben die speciaal bij een divisie zit, of bij exploratie en productie, of bij de downstream business. Dus dat op verschillende plekken zijn mensen die nadenken over die problemen en die rapporten daarover schrijven. En die komen dan uiteindelijk bij de directie en bij de Raad van Commissarissen terecht.
Maar hebben zij een aparte afdeling climate change?
Nou, ze zullen wel mensen hebben die daar studie hebben.
Dat mag je hopen,
Ja, zeker. Maar ik weet niet precies hoe dat nu hoe die afdelingen nu precies zijn. Mm-hmm. Maar zeker, dat is een... ze hebben sowieso een aparte stroom health, safety en environment. Dus ieder businessplan, welke onderdeel van het bedrijf ook maakt, moet ook aangeven hoe het de effecten zijn op de gezondheid en op het milieu. Dus dat wordt bij ieder, dus als je zegt van we gaan nu een olieveld aanboren of uitbreiden of een andere activiteit, dan bij ieder investeringsrapport wordt dat meegenomen.
Maar in dit concrete geval betekent dat dan eigenlijk ook dat bij elk investeringsrapport dat vandaag nog gaat over fossiele brandstoffen, de eerste en de laatste zin zou moeten zijn, eigenlijk mogen we dit niet meer doen? Het Internationale Energieagentschap heeft zelf gezegd, hier vandaag nog in investeren, dat is een junk investering.
Ja, dat is om nog helemaal nieuwe velden aan te boren, denk ik.
Ja, precies. Ja.
Ja, maar ja, je hebt heel veel bestaande activiteiten die natuurlijk gewoon doorlopen.
Van de discussiepunten vandaag tegenover Shell is toch eigenlijk dat Shell nog altijd verder wil exploreren om dan vervolgens te exploiteren.
Ja, ja.
Dus daar zouden ze toch gewoon mee kunnen stoppen. Ik heb eigenlijk nooit goed begrepen waarom ze dat dan ook niet gewoon doen. Zeker nu hun eigen omgeving, hè, zo'n internationaal energieagentschap, staat toch niet bekend als een hele activistische club. Als zo'n instelling dat zelf zegt, en je ziet ook steeds meer grote hedge funds en zo die bocht nemen, waarom kost het dan Shell zoveel tijd en blijkbaar ook mentale moeite om door te slikken en te zeggen van ja, inderdaad, die tijd is voorbij, dat kunnen we niet meer doen?
Nou, ik weet natuurlijk niet precies hoe ze allemaal daarover redeneren, maar zij hebben toch het gevoel dat die energiebronnen voor de komende tijd nog nodig zijn, omdat die alternatieve energie nog niet ver genoeg ontwikkeld is om te voldoen aan onze energiebehoeften.
Ja, maar ja, dat is denk ik eigenlijk precies wat het Internationale Energieagentschap vandaag tegenspreekt. Dus de prijzen van bijna al die andere alternatieve industrieën en technologieën zijn de afgelopen jaren en in sommige gevallen zelfs maanden zo spectaculair gedaald, dat het ook gewoon economisch niet meer rendabel is om in te zetten op die fossiele brandstoffen.
Ja, dat zou kunnen. Ja. Dan heb je het meer over de toekomst dan over de geschiedenis.
Zeker, dat klopt. Ja. Hey, Milieudefensie heeft deze zaak aangespannen tegen Shell, omdat ze Shell als een soort van symbool zien. Waar is Shell volgens jou een symbool van?
Iedereen kent Shell, in Nederland althans. Het is eigenlijk altijd in het beleid geweest van Greenpeace en Milieudefensie zichtbare, heel erg aanwezige, duidelijk zichtbare partijen aan te vallen. Want kleintjes heeft geen zin. Mm-hmm. En sowieso, je wil natuurlijk ook effect hebben met je protesten. En bij een grote bedrijf als Shell is dat natuurlijk groter. Dus.
Ja.
Waar staan ze voor? Ja, ze staan voor... Een groot bedrijf en ook een bedrijf juist in die sector die verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de CO2-uitstoot. Dus het is wel een logische partij om aan te pakken. Maar ze zijn natuurlijk niet de enige partij.
Nee, en het is ook niet de eerste keer dat ze in conflict komen met dit soort NGO's.
Nee.
Ze hebben een hele, in het boek besteed je een apart hoofdstuk aan de relatie van Shell met het publiek.
Ja.
En de manier waarop ze sinds de jaren 60 met kritiek van wetenschappers en activisten zijn omgesprongen. Kan je een ander Nederlands bedrijf noemen dat zo polariserend heeft gewerkt? En waar je dus een substantieel hoofdstuk over kritiek op dat bedrijf in een bedrijfsgeschiedenis zou moeten opnemen?
Nou, ik denk bij veel chemische bedrijven natuurlijk ook dat probleem wel speelt. Hoogovens is natuurlijk ook voortdurend in het nieuws. En misschien nog wel meer, omdat ze ook heel veel steenkool verstoken daar.
Ja.
Dus ja, ze zijn niet de enige, maar ze zijn het interessante. Ik sprak ook een keer iemand van de PR-afdeling en die zei, ieder bedrijf heeft wel een issue op bepaalde terreinen. Wij hebben ze allemaal.
Ja, verbond die persoon daar ook nog conclusies aan?
Nou, het is niet zo dat zij zich daar niks van aantrekken. Mm-hmm. Of dat niet belangrijk vinden. Maar heel veel van die effecten zijn niet zo makkelijk op te lossen.
Ja, dat hoofdstuk leid je in met een lang citaat uit 1972 van iemand van de PR-dienst van het bedrijf, die erop wijst dat dit echt wel een kwestie is waar ze heel voorzichtig en zorgvuldig mee moeten omspringen. Dat dat vanuit PR komt, dat lijkt dan misschien ook een beetje van, ze doen het eigenlijk voor de bühne.
Nou, nee, wat die PR-mensen toch vaak zeggen ook, is dat is ook een citaat, ik weet niet of je dit bedoelde, van het is vaak een kleine groep die aan de bel trekt, maar vergeet niet, er staat vaak een veel grotere groep in de samenleving achter. Dus zeg niet, het is maar een klein groepje, maar luister naar de zorgen in de samenleving.
Ja, maar als je dan vanuit die PR-manier van kijken en spreken naar de geschiedenis van Shell terugkijkt, hoe eerlijk is de communicatie van Shell op die verschillende milieupunten de afgelopen decennia eigenlijk geweest?
Ja, ik denk dat daar ook nog wel wat verschil is. Of tussen de verschillende, met name Shell Oil heeft langer, dus dat Amerikaanse Shell, langer meegedaan met de andere oliemaatschappijen in het in twijfel trekken van die CO2-effecten, die opwarming van de aarde. En,
je bedoelt, ze hebben gewoon mensen in dienst genomen om twijfel te zaaien?
Nou ja, dat weet ik niet.
Dat wordt ook gezegd, hè?
Ja, maar dat ben ik niet echt tegengekomen. Maar het wordt wel gezegd dat dus de Amerikaanse olieindustrie gezamenlijk een stichting had die twijfel zaaide. Ja. Ja. En dat zij ook daar, dus de Amerikaanse Shell deed daar mee bij de Europese. Dus hier in Nederland heb ik daar niet zoveel bewijs van gevonden dat zij bewust twijfel zaaiden. Maar ze hebben wel rapporten gemaakt waarin ze de voor- en de tegenstanders aan het woord lieten. En dan zeiden ze, het is een afweging tussen economische groei en het milieu. En we moeten ook wel voorzichtig zijn. Dus zo'n balans.
Ja, nu vandaag wordt vaak gezegd van die bedrijven, ze weten het eigenlijk al van zeker sinds de jaren 60. En ze hebben het publiek systematisch voorgelogen. Dat lijkt mij een beetje overdreven. Hè. Er waren duidelijke theorieën al in die periode over de klimaatverandering. Dat die klimaatverandering zou komen, daar was men in brede wetenschappelijke kring het wel over eens. Maar de richting die het uit zou gaan, dat was echt nog een discussiepunt. Ook bij de NASA hield men in de jaren 70 nog rekening met de nieuwe ijstijd eerder dan met opwarming van de aarde. Maar als we dat allemaal vastgesteld hebben, wanneer wist Shell volgens interne studiediensten en inzichten zeker dat er een klimaatopwarming zou komen die door fossiele brandstoffen mee veroorzaakt werd? Is dat iets wat je kan dateren als je die bedrijfsgeschiedenis reconstrueert?
Je kunt zien dat ze inderdaad eind jaren 70 al de mogelijkheid van die greenhouse effect opperen. Maar tegelijkertijd zeggen, dat is zo'n groot probleem, dat kunnen wij niet alleen tackelen. Maar dat is niet al dat ze zeggen van, dat klopt. Ook als je kijkt naar dat Brundtland-rapport uit de eind jaren 80. Dat is ook nog steeds een rapport waarin, dus dat was een internationaal rapport, hè, dat niet van Shell. Maar daar hebben ze wel nota van genomen en ook hun commentaar op gegeven. Ze vonden het in zekere zin nog aan de optimistische kant, dat je en kon groeien en de sustainability kon in stand houden. En hun antwoord op die zorgen was ook eigenlijk ook altijd om nadruk te leggen op de energie-efficiëntie. Van ja, als het waar is, moeten we ook veel zuiniger met de energie omgaan. Mm-hmm. Dus dat is wel een hele lijn ook in hun betoog altijd. Zorg dan in ieder geval, als er een probleem is, dat je zorgvuldig omgaat met de energie. En andere is dat je ziet dat ze van olie naar gas zijn gegaan. En dus ook steenkool hebben afgestoten. Dus van deze bronnen van energie, is fossiele energie, is de gas dan nog de relatief dus schoonste. Wanneer ze zelf zeggen, nou ja, in 1997 zeggen ze Kyoto ondersteunen we. En dan is eigenlijk toch ook, geven ze toe dat het de fossiele brandstoffen echt een probleem zijn.
En die Amerikaanse misleidingsmachine?
Nou, daar houden ze dan ook mee op.
Daar houden ze op dat moment mee op?
Ja, dan zeggen ze ook tegen Amerika. Ja, het probleem is dat Amerika, dat haalt samen ook met de structuur van Shell, de verschillende dochtermaatschappijen hadden een grote mate van zelfstandigheid. En dus pas in de jaren 90 hebben ze gewoon gezorgd dat zij ook de baas zijn helemaal van Shell Oil in Amerika. En konden ze dus ook wat duidelijker directies geven. Dus zeggen van nee, dat willen we niet meer. Dus daar zijn ze toen mee opgehouden, zijn ze uitgestapt.
Ja, die structuur met die zelfstandige dochterbedrijven, dat is ook een element, denk ik, in discussies die spelen, bijvoorbeeld rond Shell in Nigeria. In zijn algemeenheid, de geschiedenis van Shell is verweven met die van het kolonialisme, maar ook wel met die van het neocolonialisme, denk ik. Kun je kort die algemene geschiedenis schetsen? Op welke manier die verhalen met elkaar verknoopt zijn?
Ja, dat is wel een hele uitvoerige vraag. Shell is natuurlijk ontstaan in Nederlands-Indië. Zonder Nederlands-Indië zouden wij in Nederland niet een olieindustrie hebben. Mm-hmm. Want een groot gedeelte van de geschiedenis van Shell was natuurlijk die olieactiviteit vond plaats in Nederlands-Indië. Dus in dat opzicht is het was het een koloniaal bedrijf. En dat hebben ze dus na de Tweede Wereldoorlog hebben ze moeten wennen aan andere verhoudingen in de wereld. En dat ook waren ze zich ook wel van bewust, dat ze dus na die tijd op een andere manier met de verschillende dochtermaatschappijen om moesten gaan. En dat die nationale landen en ook de staten natuurlijk een veel grotere zeggenschap wilden hebben over de olie die in hun grond was.
Ja, zeggenschap en toch ook gewoon inkomsten. Hè? Want ik ken die wereld helemaal niet. Maar als je dat van op enige afstand bekijkt, dan is het toch een beetje vreemd dat je overal ter wereld waar grote rijkdom in de grond zit, zegt van wij pompen die wel op en dan nemen we die rijkdom mee. En nou ja, jullie krijgen ook wel iets. Maar dat is toch eigenlijk een soort van koloniaal handelen, ook wanneer het kolonialisme voorbij is.
Inmiddels is de OPEC natuurlijk toch wel een machtige partij.
Ja, precies. Maar dat is dus eigenlijk, de OPEC wordt dat in de jaren 70. Ja. Terwijl eigenlijk het hoofdstuk van het kolonialisme in Azië al van in de late jaren 40 en in Afrika van in de vroege jaren 60 voorbij is. Maar dan moet eigenlijk OPEC bijna een wereldconflict genereren voor die verhoudingen genormaliseerd worden. Met genormaliseerd bedoel ik niet zozeer de verhoudingen die genormaliseerd worden, maar de situatie namelijk dat mensen ook echt eigendom en eigenaarschap hebben ten opzichte van hun eigen grondstoffen.
Dus op een goed moment toen hebben ze... ze hebben natuurlijk altijd wel concessies verleend, maar ze vonden dat die concessies, omdat het in onder koloniale verhoudingen gesloten waren, niet voldeden aan de moderne normen. En uiteraard daar veel meer zeggenschap op wilden en een hoger inkomen. Natuurlijk ook een groot deel van de winst.
Ja, een belangrijk verhaal in de Nederlandse geschiedenis in dat opzicht is denk ik na de opstand in mei 1969 op Curaçao, die voor Curaçao zelf, maar ook voor de diaspora, ook in Nederland, van die gemeenschap een bepalend element is. Dat lijkt in jullie geschiedenis van Shell een voetnoot.
Ja, dat kan. Ja, ik bedoel, dit is een hele grote geschiedenis. Het is een heel groot bedrijf.
Ja.
Iedereen die het met een heel specifiek iets wil weten uit die geschiedenis, is vaak teleurgesteld omdat er maar zo weinig over gezegd wordt. En inderdaad is Curaçao niet uitvoerig aan bod gekomen.
Ja. Nou, ik noem het eigenlijk omdat, en dat is niet bedoeld als kritiek op jullie project, maar eigenlijk eerder als een soort van academische reflectie op waar wij mee bezig zijn wanneer we op Nederland werken. Is dat die verhalen die zich wel binnen het Koninkrijk afspeelden, maar aan de andere kant van de wereld, dat we die vaak niet in proportie behandelen. Is dat een soort van zelfkritiek op onze vakbezigheden waar jij je iets bij kan voorstellen?
Ja, het is zeker dat als je Nederland, het hele verhaal van de naoorlogse industrialisatie, dan vaak, je ziet dat dan vaak de hele blik ook weg is van de periode daarvoor, toen Nederland ook natuurlijk een heel belangrijke economische ontwikkeling had, samen een geschiedenis samen met Nederlands-Indië. Dus daardoor is denk ik ook, omdat Nederlands-Indië en al die maatschappijen die daar destijds mee betrokken waren, ook veel minder zichtbaar waren in Nederland, is ook die geschiedenis weer wat weggeëpt. En recentelijk is daar natuurlijk vanuit die postkoloniale geschiedenis weer hernieuwde aandacht voor. Zeker ook bij andere afdelingen en bij onze in Utrecht. Dus er is al aandacht voor.
Oh ja, ik zeg niet dat er geen aandacht voor is, maar het gaat er mij eigenlijk eerder om. En je zou kunnen zeggen van ja, dat is dan niet voor die mensen die met postkoloniale geschiedenis bezig zijn. Terwijl mijn punt denk ik eerder is van nee, het is eigenlijk een opdracht voor iedereen die met Nederlandse geschiedenis bezig is. Omdat ze zo met elkaar verknoopt zijn geraakt, is het een beetje kunstmatig. Maar die kunstmatigheid hebben we decennia lang niet gezien en zo normaal gevonden dat je de geschiedenis beschrijft van deze postzegel. En dan zijn er nog postzegels aan de andere kant van de planeet, maar die blijven dan vaak buiten beeld. Dus vanuit ons eigen vakgebied, de literatuurgeschiedenissen, die zijn heel vaak zo opgeschreven. Je hebt dan de geschiedenis van de literatuur in Nederland. En dan heb je dus nog kleine subhoofdstukjes die zich in die kolonies afspelen, zonder eigenlijk te zien dat die dingen totaal met elkaar verknoopt zijn geraakt.
Ja, nou ja, ik denk dat diegenen die met de Nederlandse economische geschiedenis tot 1940 zijn bezig geweest, die band veel meer hebben gelegd dan degenen die daarnaast zijn bezig geweest. Want het is natuurlijk ook een, jij bedoelt waarschijnlijk ook dat je het meer ook beschreven wil zien vanuit Indonesië zelf.
Ja, vanuit,
of uit Curaçao zelf.
Ja, vanuit precies. Dus dat zowel die stemmen mee een plek krijgen, maar ook de blijvende verwevenheid. Omdat het, denk ik, en je zou kunnen zeggen, we leven in een postkoloniaal bestel. Maar dat is dat ook heel relatief, hè, op allerlei vlakken. Zowel staatkundig als economisch. En ik denk dat Curaçao 69 daar een mooi voorbeeld van is. Zie je eigenlijk hoezeer westerse instituties, zoals concreet ook Shell, een onderdeel zijn gebleven van die structureel scheve machtsverhoudingen.
Ja, nou, ze zijn wel weg uit Curaçao, maar dat is weer een ander verhaal.
Oké, een van de episodes die mij opviel in jouw boek en ook in een apart artikel dat je daar nog over schreef, ging over loodvrije benzine. Heel ander onderwerp, maar wel een centraal onderdeel, denk ik, van de milieuparagraaf in de geschiedenis van Shell. Zij ontwikkelen loodvrije benzine op een moment dat eigenlijk nog niet hoeft, in die zin dat loodhoudende benzine nog niet verboden is. Ze brengen dat op de markt en het flopt. Is dat iets, denk jij, wat in zo'n geschiedenis in zo'n bedrijf blijft resoneren, met andere woorden, dat daardoor een reflex kan ontstaan van ja, we moeten niet op de markt vooruitlopen, want dat heeft toch geen zin? Of heeft zo'n bedrijf eigenlijk helemaal niet zo'n geheugen en wordt er veel meer op korte termijn geredeneerd?
Ja en nee. Ze hebben wel geheugen, maar ook weer niet altijd. Je hebt in de olieindustrie altijd een hoge en een lage olieprijs. En de vraag is, wat doe je als de olieprijs heel laag is? Ga je dan direct heel erg bezuinigen of wacht je een tijdje af? En dan zie je dat ze vaak de ene keer dan wachten ze rustig een tijdje af, maar dat wordt dan afgestraft. En dan de volgende keer gaan ze heel snel reageren, omdat ze dat nog herinneren. En dan reageert ze misschien weer iets te actief en hadden ze beter even kunnen wachten. Dus er wordt wel naar het verleden gekeken. En zeker Shell maakt natuurlijk ook scenario's waar ze naar de toekomst kijken. En in die scenario's, en degene die scenario's maken, die kijken ook wel vaak naar het verleden. Hoe vorige scenario's hebben uitgepakt. Dus in dat opzicht kijken ze wel zeker naar het verleden. En dus wat jij suggereert, dat als je één keer hebt zo misgekleund eigenlijk, houd je dat tegen bij een volgende keer? Nou, dat houdt er misschien een beetje vanaf hoe lang dat geleden is. Ja.
Ben je bronnen tegengekomen die in die richting wijzen dat die episode van die loodvrije benzine in dat opzicht een effect heeft gehad?
Nee, daar ben ik niet als zodanig tegengekomen. Nee. Maar je ziet wel dat je, dat verhaal van die loodvrije benzine heel duidelijk zag, is dat bedrijven vaak wel van goede wil zijn, maar ze hebben echt de staat nodig die dan een steuntje in de rug geeft, anders houden ze het in de concurrentiestrijd niet vol. Dus als je zo'n iets nieuws ontwerpt wat dan voor het milieu beter is, maar de staat zegt van ja, probeer het maar in de markt te zetten, zo niet, ja jammer, dan lukt het niet. Terwijl als de staat zegt, oh ja, maar dat is heel belangrijk van dat lood, dus wij gaan dat verbieden, dan ga je die ontwikkeling die in de goede richting gaat stimuleren.
Ja.
En die steun heeft het bedrijfsleven zeker nodig.
Ja, daar vroegen ze ook precies ook in die periode om, hè, in de vroege jaren 70, toen dat allemaal begon te kantelen. En ook regels in het Westen veel strenger werden.
Ja.
En in dat opzicht, ik kwam een interview tegen met van NRC met president-directeur Wagner uit 1972. NRC vraagt hem of het gezien de toenemende milieuregels in de geïndustrialiseerde landen denkbaar was dat Shell activiteiten naar ontwikkelingslanden zou verhuizen. Nou, dat acht hij helemaal niet ondenkbaar. En hij zei, ik citeer hem nu, ten slotte hebben de mensen daar ruimte en zij zeggen, brengt jullie welvaart zoveel vervuiling mee? Kom er maar naar hier, wij hebben er best wat vuil voor over. Dat is dan geen vrijbrief om slordig te industrialiseren, ofschoon de eisen ginder minder hoog zijn. Wat wij hier geleerd hebben, moet daar toegepast worden. Ook ten opzichte van het milieu. Is dat volgens jou gebeurd?
Ik kan het niet voor alle landen bepalen. Maar over het algemeen had je wel centrale richtlijnen waaraan bedrijven zich moesten houden. Ja. Maar ze werken ook heel veel samen in joint ventures met andere partijen. Dus of in iedere activiteit van Shell altijd de regels precies gevolgd werden. Dat zou ik niet zo kunnen zeggen.
Een concreet geval waar ik nu aan denk is Nigeria.
Ja.
Waar natuurlijk ook eerder dit jaar een rechtszaak tegen Shell is uitgesproken. Ten nadele van Shell Nigeria, waar ze verantwoordelijk werden gesteld voor lekkages ginder. Dat suggereert eigenlijk dat dat niet is gebeurd. Want ik denk niet dat je met dat soort lekkages in pernis nog wegkomt vandaag.
Nee. Maar het is ook niet zo dat het is gewoon ook een heel ander land. En het lastige is van Nigeria dat ze daar ook in een opereren in een situatie waar ook onderling veel strijd is. Dus dat maakt het wel een stuk ingewikkelder om die hele situatie daar te overzien in Nigeria. En het is ook heel opvallend dat eigenlijk vooral in Nigeria de grootste klachten zijn dat ze zich niet aan de regels houden. In heel veel andere landen hoor je daar eigenlijk veel minder over.
En hoe komt dat, denk je?
Ja, het is toch een heel specifiek geval, denk ik. Ik weet niet ook of het... Of het oude infrastructuur is, of het inderdaad zo is dat die infrastructuur af en toe aangevallen wordt. Dus dat omdat mensen olie willen aftappen. Ik kan dat van hieruit niet overzien, maar dit is een heel lastig land om te werken, duidelijk. En daar heeft Shell veel kritiek op gekregen.
Ja, was die kritiek terecht, denk je?
Zoals ik al zeg, vind ik moeilijk ik kan hier niet zien hoeveel olie er is ontsnapt, hoe weinig moeite er is gedaan om het weer op te vangen. Ik vermoed hem beide.
Maar er is natuurlijk wel over gepubliceerd. Hè? Er is academisch en ook activistisch over gepubliceerd.
Ja. Daar zijn de verschillende verhalen staan in zekere zin naast elkaar. Dat enerzijds die pijpleidingen vaak worden aangevallen. Of dat mensen daarmee rommelen om zelf olie te kunnen tappen. Wat natuurlijk vaak lekkages geeft. En de andere kant is het verhaal. Ze zijn oud en er is corrosie en er zijn lekkages. En ik vermoed dat het beide waar is. En in ieder geval dat de duidelijk sprake is van milieuvervuiling die slecht is voor de inheemse bevolking.
Ja.
Die zitten met de gebakken peren, om zo te zeggen.
Ja, ja. Want in jullie publicaties komen een hele reeks interne richtlijnen van Shell voor, waarin de verschillende verantwoordelijkheden die het bedrijf ziet expliciet worden genoemd. Dat is uiteraard een verantwoordelijkheid tegenover de aandeelhouders, tegenover de werknemers, klanten en samenleving, de landen waarin ze actief zijn. Je zou denken van ja, als je die verantwoordelijkheid ziet ten opzichte van de landen waar je actief bent, waarom ben je dan ook niet, ook hier weer eigenlijk, proactiever in het, indien al niet voorkomen, dan minimaal opkuisen van de rotzooi die blijkbaar met jouw bedrijfsvoering gepaard gaat?
Ja, dat suggereert dat ze überhaupt nooit opruimen, maar dat is niet zo. Er worden ook allerlei acties gedaan om op te ruimen, maar kennelijk niet voldoende.
Ja, maar aanvankelijk, en dat was niet de schuld van Shell, in Nigeria was er geen wet die dat verplichtte. En dus deden ze het ook niet. Snap je? Dat is eigenlijk een beetje mijn punt. In die verschillende episodes van die bedrijfsgeschiedenis lijkt dat eigenlijk de vaste verdedigingspositie van Shell te zijn. Misschien weten ze wel dat het niet deugt wat ze doen, maar ze volgen de wet en dus is er geen probleem. En dat lijkt mij in een gespannen verhouding te staan tot die algemene principes die zeggen van ja, wij horen eigenlijk de samenleving in de breedte te respecteren.
Ja, ik denk dat daar ook wel een verschuiving is in de loop van de tijd. Dus dat ze aanvankelijk inderdaad zeiden van we passen ons aan de lokale eisen. En vanaf de jaren 90 toch zeker, zich veel meer bewust zijn geworden van het feit dat je daar niet achter kan verschuilen.
Ja.
Dus dat je ook moet kijken naar de Nederlandse normen, om zo te zeggen, of de westerse normen.
En wat heeft daar voor een kentering gezorgd? Was dat de strijd tegen apartheid? Of?
Ik denk die kwestie met Nigeria ook toen, die heeft daarbij aan toe bijgedragen. Dat ze zeiden van daar moeten we ook. We kunnen er niet weg mee komen om te zeggen het mag in een land. We moeten breder kijken. En ze hebben toen achter elkaar in de jaren 90, dus die Nigeria, dat was een veel langer lopend probleem. En de Brent Spar was een korte termijn probleem. En dat heeft er wel toe geleid dat ze zeiden, we moeten dat ook veel centraler bespreken. Want de Brent Spar, dat afzinken van dat olievat.
Ja, waar ging dat eigenlijk over?
Nou, ze hadden bij de Brent Spar, dat is een van die productieplatforms in de Noordzee, daar hadden ze een grote tank waar je dan die olie tijdelijk in bewaarde, voordat al die pijpleidingen klaar waren. En vanuit die tank werd die olie dan weer naar schepen gebracht. Nou, die was overbodig geworden, omdat de pijpleidingen er lagen. En ze dachten, nou, die gaan we afzinken in de noordelijke Noordzee.
Dumpen dus eigenlijk.
En nou ligt de zee vol hoor, met schepen die zijn vergaan en zo. Dus het is niet zo dat... maar goed, het interessante van die controverse daarover was dat het ging in dit geval over Shell UK. Die mocht daarover beslissen en die regering had toestemming gegeven. Maar met name in het continentale Europa en vooral in Duitsland was daar een enorm protest tegen. Die zeiden inderdaad, de Noordzee is geen vuilnisvat. Dus er waren eigenlijk verschillende onderdelen.
Protest vanuit Greenpeace was dat?
Greenpeace had het aangezwengeld. Maar er waren dus verschillende bedrijven van Shell met elkaar ook in strijd in zekere zin. Dus Shell Duitsland die vond dat het gewoon niet afgezonken moest worden, dat dat slecht was voor de reputatie en voor het milieu. En Shell UK zei, ja, we hebben toestemming gekregen, we gaan het doen. Dus dat gaf wel goed weer hoe Shell dus onderling, doordat ze zo'n grote decentralisatie hadden, dat daardoor kon leiden tot verschillende standpunten in verschillende onderdelen van Shell. En daar hebben ze ook van gezegd, dat willen we niet meer hebben in de toekomst. Dus we gaan meer internationale richtlijnen strakker formuleren.
En hoe is die Brent Spar affaire dan afgelopen?
Nou, heeft Herk Schreuter, die toen de topman was van Shell, heeft besloten dat ze hem niet gingen afzinken, maar dat ze hem gingen afbreken. Dus hij is toen ergens naar een fjord in Noorwegen gebracht en ze hebben hem toen afgebroken. En toen bleek ook, dat was alweer interessant, dat het vat lang niet zo vervuild was als Greenpeace had geclaimd. Dus het was voor Greenpeace ook niet helemaal fijn, deze affaire.
Nee, ze hebben daar ook een deuk opgelopen.
Een beetje wel, ja. Omdat ze altijd zo claimden dat het klopte wat ze zeiden. En in dit geval bleek dat dus niet zo zijn. Nee. Maar dus Herk Schreuter zei, als we die gaan afzinken, dan blijft die voor eeuwig in de gedachten van mensen daar als een, nou ja, bijna een tijdbom liggen van, dit was de milieuvervuiling van Shell, dus dat gaan we niet doen.
Ja.
En interessant, in Engeland, daar had John Major had al toestemming gegeven, de premier van Engeland. En die vond het maar slappelingen daar van Shell, dat die bakzeil haalden.
Ja. Die episode illustreert wellicht ook, en je alludeerde er al op door te zeggen, ze hebben toen hun structuur aangepast. Je krijgt eigenlijk vanaf de jaren 90 in toenemende mate een soort van mondialisering van de publieke opinie. Waarbij dingen aan de andere kant van de wereld heel erg, ook bedrijven kunnen gaan beïnvloeden. Was dat ook hun eigen analyse, dat ze dus hun structuur moesten aanpassen, omdat die niet was meegegroeid met een soort van internationale mediastructuren?
Dat was zeker wat ze zeiden, maar het is wel grappig dat als je stukken leest uit de jaren 60, zeggen ze het ook al.
Ja.
Dat dus als wat je nu doet in Nederland of in Amerika of in Indonesië, het is meteen ook wereldwijd bekend. Dus men heeft steeds het gevoel dat die informatiestromen steeds in lag gaan. Maar eigenlijk is dat al heel lang aan de gang.
Ja, je geeft ook een mooi voorbeeld uit 1973, waar iemand van een christelijke actiegroep tegen apartheid opduikt op de aandeelhoudersvergadering. Precies eigenlijk wat we vandaag opnieuw zien, hè? Activisme vanuit aandeelhouders. Dus ook dat is al een geschiedenis die blijkbaar 50 jaar oud is.
Ja.
Hoe verliep dat toen eigenlijk, die aandeelhoudersvergadering waar activisten een ander beleid eisen. Toen ging het dan tegen apartheid, vandaag gaat het over klimaat.
Ja, het was bijna een beetje een rituele dans natuurlijk. Dus iedere keer kwamen de actievoerders en de eisen waren bekend. En Shell was het er niet mee eens.
En is dat eigenlijk wat er de afgelopen jaren ook is gebeurd? Want Follow This doet dit natuurlijk al een aantal jaren. En in dat interview met die hoofdman las ik toch eigenlijk ook dat hij de indruk had van ja, wij werden eigenlijk jarenlang niet ernstig genomen, om niet te zeggen uitgelachen door de top van Shell. En nu pas, nu we dus een groot deel van de aandeelhouders overtuigd hebben, lijken ze echt te luisteren. Terwijl dat was al jarenlang na de verdragen van Parijs. Waarom is het dan arrogantie van Shell dat ze denken dat ze daarmee kunnen lachen?
Nou, ik weet niet of ze uitgelachen werden hoor. Dat was, maar ik denk dat die zorgen voor het klimaat, dat die worden wel gedeeld. Alleen de analyse van wat je daartegen moet doen, hebben ze wat anders. Dus of ze ze uitlachen, dat zou ik niet weten. Maar het is interessant als je zo'n actie jaar in jaar uit doet, om te zien dat dus de aandeelhouders geleidelijk aan toch een andere koers gaan varen. Dus dat was in zekere zin hoopvol, want daar moet je het ook van hebben natuurlijk. Dat de partijen om je heen ook vinden dat je die koers moet doen. Want dan kan je hem ook makkelijker voeren.
Ja.
Als je al je aandeelhouders boos zouden worden als je zoiets gaat doen, dan kun je er ook niet makkelijk die kant op schuiven. Dus het is goed bericht dat ze nu al 30% hadden.
Een andere activiteit van Shell waar weinig aandacht voor is, maar vanuit ons eigen vakgebied, mensen die met cultuurgeschiedenis bezig zijn, misschien iets waar we nog wat meer naar kunnen kijken, is Shell heeft ook jarenlang boekjes uitgebracht over de natuur, meer bepaald over de Nederlandse natuur, over de rijkdom aan bomen en bloemen en planten in dit land. Vaak boekjes die als nieuwjaarsgeschenk werden verdeeld op grote schaal. Als je die boekjes vandaag ziet, wetend wat we vandaag weten, dan lijkt het een soort van greenwashing. Terwijl ze met pesticiden de natuur kapot maken in de jaren 60 en 70, gaan ze die prachtige natuur in Nederland via die kleine boekjes in de kijker zetten. Als ik dat zo formuleer, is dat dan iets met de kennis van vandaag? Of speelde toen toch ook al wel mee dat ze beseften dat hun rol niet alleen maar eenduidig pro-natuur was, om het zacht uit te drukken?
Gek genoeg ken ik die boekjes helemaal niet. Denk je aan Shell Helpt?
Nou, ik haal ze hier even uit de kast, als dat zonder al te veel lawaai kan. Dat kan ik hier nu niet garanderen. Ik heb hier een hele collectie verzameld de afgelopen tijd. En dat zijn boekjes waarin zij als een soort van nieuwjaarsgeschenk, een lijst te maken van en met mooi geïllustreerd van alle bomen en planten die in Nederland te vinden zijn. En dus dat, natuurlijk heel veel acties. Esso deed in die jaren acties samen met het Wereld Natuurfonds. Kon je stickers verzamelen over allemaal wilde dieren. En op die manier dan geld verzamelen voor wildparken in landen. Terwijl die oliebedrijven vaak in diezelfde landen, zoals we al eerder bespraken, ook een hele nefaste impact hadden op de natuur.
Ja. Nou, of het nou puur cynisch was, weet ik niet. Wat ze wel deden, ik ken wel die boekjes die ze ook heel veel in Engeland hadden. En misschien hier ook wel. Die zijn wat ouder. Dat waren allerlei toeristische attracties waar je naartoe kon.
Ja.
En oude kastelen. En dat was natuurlijk van de marketingafdeling gewoon een verkoop van je benzine.
Ja.
Door mensen te stimuleren om van allerlei te gaan bekijken, stimuleer je ook het gebruik van benzine. Dus of die natuurboekjes een beetje hetzelfde karakter hadden, zoals ik al zei, ik ken ze niet. Van, joh, het is mooi, ga uit naar de natuur en ga het hier bekijken en daar bekijken en neem vooral de auto.
Ja.
Dan zou het van de marketingafdeling kunnen komen.
Ja. Maar het geeft opnieuw eigenlijk aan dat zo'n groot bedrijf met verschillende afdelingen die een grote graad van autonomie hebben, in de perceptie van de buitenwereld, maakt die structuur natuurlijk niet uit. Alles wordt gewoon met Shell geassocieerd.
Ja, natuurlijk. Maar dat hebben zij zich ook gerealiseerd. We moeten het ook landelijk, of internationaal moeten we dit soort regels stellen. Want we kunnen ons niet verschuilen achter lokale wetgeving.
Ja.
Nee, dus dat, kijk, ik wil niet zeggen dat het dus altijd gebeurt. Maar het is wel ook de motivatie waarom ze zeiden, we moeten dat centraal doen.
Ja. In een van jouw stukken citeer je een CER-rapport uit 1987, Corporate Social Responsibility, met als ondertitel A Dutch Approach. Kan je iets zeggen over dat adjectief Dutch? Wat is eigenlijk de Nederlandse aanpak in dat opzicht als het gaat over de verantwoordelijkheid die bedrijven hebben in de samenleving?
Ja, dat is wel even geleden dat ik dat rapport gelezen heb. Wat misschien op dat moment in de tijd speelde, was dat in Nederland toch die stakeholdersbenadering, dat je zegt, al die partijen zijn voor een bedrijf belangrijk, niet alleen de aandeelhouders, zoals toch meer in het Anglo-Saksische model, dat ze dat tegen elkaar hebben gezet in dat rapport. Dus ja, als je Nederlandse...
Dus dat het eigenlijk, je bedoelt, een minder neoliberaal kapitalistische aanpak is.
Ja, ja.
Mag ik het zo uitdrukken?
Ja, nou, je ziet ook heel duidelijk als je teruggaat naar de jaren 70. Daar was ook al een hele stroming over de vermaatschappelijking van de onderneming. Ze vonden toen dat personeel meer te zeggen moest hebben, dus vandaar die ondernemingsraden. Maar dat ook een bedrijf verantwoordelijk was voor verdere impact dan alleen maar voor de winst van de aandeelhouders te zorgen.
Ja. Als het zo gaat over het Dutch approach, speelt er dan iets mee van Nederland-Gidsland?
Ja, misschien Nederland-Polderland.
Ja.
Dat wel zeker. Moet die verschillende partijen proberen met elkaar te verzoenen. Nederland-Gidsland, ja, dat is misschien ook nog wel, misschien vooral bij de critici, die door kritiek te hebben op het Nederlands bedrijfsleven proberen toch en de uitstraling te hebben naar de hele wereld.
Ja.
Dat wij dat beter doen.
Misschien speelt het nu met dat recente vonnis ook wel mee. In de Volkskrant verwees columnist Martin Sommer naar iemand van een ander oliebedrijf die nu gezegd zou hebben, naar aanleiding van dat vonnis, oh, leuk, concurrent minder. Had Shell zich maar niet in Gidsland, Nederland moeten vestigen.
Ja, 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 dat is natuurlijk wel een beetje een probleem als je als Nederland denkt dat je de hele wereld moet hervormen, te beginnen in Nederland. Dan kan het zijn dat je je eigen bedrijven daarin benadeelt.
Is dat in de Nederlandse geschiedenis nog gebeurd? Dat er een soort van clash is tussen het kapitalistische gedachtegoed dat ik ervaar in dit land als heel sterk en tegelijkertijd ook een heel sterk uitgebouwde moraliserende reflex. Is daar wel vaker een conflict tussen die twee?
Nou ja, ik denk dat je, dus wat jij eerder ook al noemde, die apartheid, hè, was natuurlijk ook hier, waren heel veel acties voor iets wat in Zuid-Afrika speelde, maar wat we toch van hieruit wilden verbeteren.
Maar er waren natuurlijk ook duidelijke historische banden tussen Nederland, het Nederlands kolonialisme, bepaalde ideeën over religie die in de geschiedenis van de apartheid doorwerken. Hè. Dus je zou kunnen zeggen, op een bepaalde manier was het ook de Nederlandse geschiedenis.
Ja, ook een stukje Nederlandse verantwoordelijkheid waar we dan probeerden het goed te maken. Zijn wij nou meer gidsland dan andere landen? Heel veel van die acties komen toch ook wel in andere landen voor. Ik geloof zelfs met die apartheid, de inspiratie kwam eigenlijk uit Amerika. Mm-hmm. Dus wat, ja, we kijken ook wel vaker naar wat er in andere landen gebeurt. En doen dan de soortgelijke acties hier.
Ja. Ja, binnen dat neoliberale bestel, dat beschrijf je ook, zijn aandeelhouders eigenlijk steeds belangrijker geworden. Maar de afgelopen jaren was er ook heel veel discussie over de manier waarop topmanagers beloond worden.
Ja.
En in dat opzicht viel mij nog een interview op met Shell-CEO Van Beurden eerder dit jaar, waarin hij zei van ja, we hebben nu de bonus van topmanagers bij het behalen van klimaatdoelen verhoogd. Dat was 10% bonus als ze die doelen halen. Dat wordt nu 20%. Is dat concreet hoe het werkt? Dus die mensen die doen eigenlijk pas hun best als ze er zelf rijker van worden?
Dat is eigenlijk sowieso de vraag wat het effect van die bonussen is. Maar inderdaad, met de komst van het neoliberale paradigma, ook in Nederland vanaf de jaren 80, is ook het instrument van de bonussen steeds meer gebruikt. En de aandeelhouders gebruiken dus dat instrument om de directie te laten doen wat zij vinden dat ze zou moeten doen. Dus dat is de gedachte. De managers van een bedrijf moeten worden gedisciplineerd om datgene te doen wat de aandeelhouders graag willen. En,
en die disciplinering gebeurt door hun bonussen?
Bonus te geven of te onthouden of te ontslaan. Hè. Dus de ontslaancultuur is natuurlijk ook wat toegenomen. Dus wel of niet te bevorderen en dat soort dingen. Ja.
En heeft dat effect?
Heel veel managers zelf zeggen eigenlijk van niet. Die doen gewoon hun best omdat ze het bedrijf interessant vinden, activiteiten willen ontplooien, een project willen doen.
Ja.
Of ze nu wel of niet een bonus krijgen. Maar het heeft misschien wel effect in de zin dat jij krijgt meer dan de ander.
Ja.
Dus het vergelijken van wat je krijgt is misschien nog belangrijker dan het geld op zich.
Maar waarom zegt zo'n Van Beurten dat dan in een interview dat verder natuurlijk kritisch is op het klimaatbeleid van zijn bedrijf? En dan probeert hij te zeggen van ja, maar we vinden het heel belangrijk. Zie maar hoe belangrijk het vinden, want onze managers krijgen meer geld wanneer ze die doelstellingen halen. Je zou kunnen zeggen van ja, ik ga het belang hiervan illustreren door te zeggen van we doen er alles aan als bedrijf om dit te halen.
Ja, nee, kijk, wat hij bedoelde is, ja, je krijgt bonussen en er is een heel systeem om te berekenen hoeveel je krijgt. En daar gelden allerlei dingen tellen mee, bijvoorbeeld de winst of dat je personeel tevreden is. Ik weet niet precies hoe ze het hebben gedefinieerd. En het milieu. En dus de zorg voor het milieu is een grotere factor in de totale totale manier waarop de bonus wordt toegekend.
Ja.
Nou, dus het is niet zo dat je meteen 20% krijgt. Dus ik bedoel, het is een heel ingewikkeld systeem.
Dat geloof ik vast. Maar het kwam op mij eigenlijk over als erg cynisch. Dus ja, dat je eigenlijk je top moet omkopen en dat ze dan hun best zullen doen om de planeet te redden.
Ja, ja. Ik ben het met je eens. Ik denk dat die bonussen een hele een niet erg productieve manier zijn om mensen te motiveren. Vooral ook omdat als je ze niet geeft, dan zijn de mensen pas echt ontevreden. Dus het helpt eigenlijk niet.
Ja.
Het stimuleert niet als je het wel geeft. En het wordt pas vervelend als je ze niet geeft. En dan werkt het heel demotiverend.
Laat ons toch nog even hebben over Nederlandse bedrijven die niet Shell heten, maar die wel met deze milieudiscussie geassocieerd worden en meer dan geassocieerd. Laatst produceerde de Groene Amsterdammer Knak en ZDF een lijst van de meest vervuilende bedrijven van Europa. Shell staat op nummer 7. Op 8 een bedrijf dat jij ook heel goed kent, want je was co-auteur van hun bedrijfsgeschiedenis. Hoogovens, vandaag bekend als Tata Steel, ja. Nu ook verwikkeld in de milieuprocessen. Hoe schat jij die zaken in?
Schat ik in wat voor een opzicht?
Nou ja, wat daar op het spel staat, welke uitkomsten eventueel ook zou kunnen hebben. Een van de personen die een proces heeft aangespannen tegen Tata Steel zei van ja, als straks betekent dat dit bedrijf hier moet verdwijnen, dan is dat eigenlijk maar alleen maar goed. Ja. Want ze hebben jarenlang schandalig vervuilende activiteiten ontplooid.
Ja, ik begrijp het argument. Het is gewoon, met name door die hoogovens zelf, hè, dus waar ze steenkool verstoken om het ijzer uit het erts te halen. Dat is een heel erg vervuilende activiteit. En als je, ze hebben wel in heel veel energie gestoken in het zo efficiënt mogelijk maken. Dus de efficiëntie is vaak bij ingenieurs een heel belangrijk punt. En daar zijn ze ook heel trots op als dat lukt. Het is heel efficiënt, dus het zijn hele goede hoogovens in dat opzicht. Maar het blijven natuurlijk hoogovens. De vraag is er in een dichtbevolkt land als Nederland nog plaats voor hoogovens? Is dat niet gewoon een techniek die te vervuilend is op de korte termijn? Ik bedoel, waar iedereen zo dicht bij elkaar leeft, om dat daar te handhaven. En iedere keer natuurlijk als er iets speelt, zoals nu ook met de vraag, Tata wil eigenlijk af van dit bedrijf. Wat dan? Dan speelt natuurlijk ook deze vraag, moeten we er überhaupt mee doorgaan?
Heeft de Nederlandse overheid hier een standpunt over?
Ik denk dat de overheid... De bredere vraag is natuurlijk, hoeveel industrie willen we in Nederland houden?
Ja, precies.
Want kijk, destijds toen de coronacrisis begon, was het wel jammer dat niemand hier in Europa nog mondkapjes kon maken.
Ja. Het produceren van mondkapjes is denk ik minder vervuilend dan Tata Steel.
Ja, nee, maar ik bedoel maar...
Nee, zeker. Dit is een belangrijke discussie van vandaag natuurlijk, is in hoeverre je afhankelijk wil en kan zijn van externe producenten.
Ja, en dus het is ook een beetje nu de vraag van Shell bijvoorbeeld, als we ze... proberen helemaal af te halen van gas- of olieproductie. Willen we dan helemaal voor het gas dat we dan toch nog nodig hebben afhankelijk zijn van Rusland?
Ja.
Vinden we dat dan fijn?
Mm-hmm.
Ik verwacht dat deze industrie toch wel... geïsoleerd zal komen te staan.
En geïsoleerd, daarmee bedoel je ook steeds minder politieke steun zal krijgen.
Ja.
Ja. En ook omdat het voor de Nederlandse cijfers voor het behalen van de Parijs-afspraken van belang is?
Ja, nee, zeker. Nou ja, dus was hetzelfde een beetje waar we begonnen met die discussie. Gaat Shell dingen afstoten?
Ja.
Om aan zijn de eisen te voldoen. Ja, dat omgekeerd kan je dus nu vragen aan Nederland. Gaat Nederland hoogovens, of in ieder geval dus niet misschien het hele bedrijf, maar wel die hoogovensactiviteiten afstoten ten behoeve van de CO2-uitstoot om daar aan te kunnen voldoen?
Ja. Een kwestie die ons aanbelangt, en met ons bedoel ik alle mensen die... of dat ze dat nu willen of niet aangesloten zijn bij ABP voor hun pensioen, betreft eigenlijk een element waar we het ook al over hebben gehad, de verantwoordelijkheid die je, ook al kan je er zelf niks aan doen als onderdeel van ABP, hebt in dit hele verhaal. Begrijp jij waarom ABP hier zo aarzelend in opereert en niet op die vraag van follow this is ingegaan om op de aandeelhoudersvergadering extra aan te dringen op een strenger klimaatbeleid?
Ik weet eigenlijk niet wat voor argumenten ze daarvoor hebben, behalve dat ze... ik kan me voorstellen dat ze niet 1, 2, 3 al die Shell-aandelen willen verkopen. Omdat ze toch een bepaald evenwichtig pakket willen hebben om voor de pensioenen te kunnen zorgen.
Ja, maar dat doen die andere aandeelhouders die wel voor die follow this motie hebben gestemd. Die verkopen hun aandelen ook niet, hè? Maar die zetten hun macht in om druk uit te oefenen. Wat je als aandeelhouder toch mag doen.
Ja, nee, ik weet niet waarom ze het niet hebben gedaan, maar misschien moeten we een briefje
schrijven. Wat zei je?
Ik zeg, misschien moeten wij een briefje schrijven.
Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei acties vanuit de universiteit, tenminste vanuit academici, de universiteit zelf houdt zich ook nogal op de vlakte, maar vanuit academici, ik dacht in Wageningen begonnen, om dit ook echt te eisen. De verdedigingslijn van ABP is van, ja, wij zijn in gesprek met Shell en wij geloven dat Shell alles doet wat ze kunnen. Maar dat zeiden ze enkele dagen voor het vonnis. Dus misschien denken ze daar vandaag anders over. Maar dat is alvast nog niet officieel hun nieuwe gedragslijn.
Nee, nou, ik vind wel dat dus de weg via de aandeelhouders die daar druk op zetten, is in ieder geval de juiste weg.
Ja, want je bedoelt een juistere weg dan via de rechter?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, dus ik vind dat de rechter, ik kan me voorstellen dat de rechter het debat een beetje heeft willen aanzwengelen of de impasse wil doorbreken van een overheid die naar bedrijven kijkt, bedrijven naar de overheid en de overheid weer naar de kiezers en gezegd heeft, dit is zo urgent, ik ga dit nu toch op deze manier het knuppel in de hoenderhok gooien. Kan ik me iets mee voorstellen? Maar ik denk toch dat het daardoor te veel ongelijke omstandigheden voor de bedrijven creëert.
Ja.
En dat het daarom toch het moet via de wet komen uiteindelijk, via de overheden.
Ja. Tot slot nog een hele algemene vraag die eigenlijk samenhangt met geschiedschrijving, met het terugkijken op de geschiedenis van de moderniteit. De moderniteit, een verhaal dat helemaal in het teken stond van vooruitgang, controle over de natuur, exploitatie van die natuur. En jullie bedrijfsgeschiedenis is in dat opzicht, het is een gebalanceerd verhaal, maar het is nog wel een verhaal dat eigenlijk ook heel veel aandacht heeft, ook in de plaatjes die worden afgedrukt, van de enorme triomf ook en rijkdom die de technologie heeft gebracht.
Ja.
Nu zou ik mij kunnen voorstellen, en ik heb hier een Frans boek waarin dat ook gebeurt, dat we met alles wat we vandaag weten over klimaat en milieu straks heel andere boeken gaan schrijven over die periode. Boeken die veel minder triomfantalistisch zijn, maar die eigenlijk die periode beschrijven als een verschrikkelijke ravage. Het Frans boek waar ik naar verwijs heet Une autre histoire des trente glorieuses, waarin dus wordt gezegd van die glorieuze 30 jaar na de Tweede Wereldoorlog, waarin zogenaamd de welvaartsstaat is uitgebouwd. Daar is ook een heel ander verhaal van te vertellen, want het is eigenlijk precies in die jaren dat het helemaal mis is gegaan. Bijvoorbeeld met het klimaat. Zou jij je kunnen voorstellen dat er in dat opzicht in de toekomst ook hele andere geschiedenissen van Shell en van Hoogoven zullen worden geschreven dan de boeken die jullie hebben gemaakt?
Ja, absoluut. Want wij hebben het ook niet voor niets a history genoemd.
Ja.
Van Shell, niet de history van Shell.
Nee, maar dat doet niemand meer vandaag, toch? De history van iets schrijven?
Nee, ik bedoel, dus natuurlijk ga je in andere perioden terugkijkend naar zo'n bedrijf weer andere dingen voor het voetlicht halen of op een andere manier daarnaar kijken.
Maar zou je je kunnen voorstellen dat die andere manier wat dit specifieke onderwerp betreft een fundamenteel andere manier zou kunnen worden?
Zeker kan ik me het voorstellen. Dat je, als je uitgaat van het feit dat die hele technologie die ontwikkeld is over de 20e eeuw meer kapot heeft gemaakt dan dat het heeft opgebouwd, dan ga je een heel ander boek schrijven.
Ja.
En dan worden zij natuurlijk niet degene die gezorgd hebben dat wij er warmpjes bij zitten, maar degene die hebben gezorgd dat allerlei milieu is vernietigd. Tuurlijk, nee, ja. Dat kan je zeer zeker doen.
Zou je het zelf ook doen?
Nou, ik vind het wel een legitieme manier om ook naar zo'n bedrijf te kijken. zeker. Maar ik zou het niet zelf 1, 2, 3 nu doen. Maar het is zeker een manier om die geschiedenis te bekijken.
Oké, Katie, heel veel dank voor jouw uitvoerige historische en ook actuele toelichting. Dit was de podcast Leest Spreekt. Met dank dus aan gast Katie Sluiterman en aan Evelien Shamir voor de redactie, productie en techniek. Heel graag tot de volgende keer.